Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 77, vers 6 en 7. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, vers 6 en 7. De Heere komt vanmorgen eerst tot ons in zijn heilige wet. Daarna zingen wij van Psalm 79, het vierde vers. gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad voor ons uit gunst vergeven. Daarna lezen we verder in Gods woord. In de profetieën van Jesaja hoofdstuk 49. En daarvan vers 12 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Zie, deze zullen van verre komen. En zie, die van het noorden en van het westen. En genen uit het land van Sinem. Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde. En gij bergen, maakt gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich. Zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden. En gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en in uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners. En die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Ziet, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde, en ze zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst des tirans zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs.
Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in het gelezen gedeelte. Jesaja 49, daarvan versen 14 tot en met 16, waar het woord van de Heere luidt. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Gemeente, er is voorbeden gevraagd en ook dankzegging. In de eerste plaats voor broeder Dijkstra, die nog steeds ernstig ziek is. We willen hem aan de Heere ook opdragen. Door zuster Wijnsma de Jong, zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Er zijn nog altijd voortdurend zorgen. Er is ook dankzegging gevraagd door het echtpaar broeder en zuster de Vries Bijlsma, dat ze 45 jaar getrouwd mochten zijn. En we willen ook denken aan Erik Venema, die morgen naar de marine hoopt te gaan, naar militaire dienst. Stellen we ons met gebed en ook dankzegging voor het aangezicht van de Heere. Koning der eeuwen, u die alle tijden omspant in uw hand, ja, van eeuwigheid Tot eeuwigheid zijt gij God. Heere, we buigen ons voor u neer. En wie zijn wij dan, vergeleken bij u de hoge en de heilige, de verheven majesteit? O God, geef ons er het besef van, als we tot u naderen in het gebed. Niet alleen maar de afstand die er is tussen u de verhevene en wij nietige mensen, maar daarbij, Heere, dat wij tegenover u, de heilige God, staan als mensen. En de afgelopen week heeft het ook weer laten zien als zondaren tegenover u. Heere, wat is het dan een wonder dat u zelf in uw woord ons toestemming geeft en dat u het zegt: zoek mijn aangezicht. Heere, dat willen we doen. Wij zoeken de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heere, vanmorgen mag uw woord weer opengaan. Wilt u dat ook inderdaad zo laten zijn, dat uw woord open mag gaan voor ons? En daarvoor bidden we ook, Heere, om de leiding en de verlichting, de werking van uw Heilige Geest. Open ook onze harten voor uw woord en draagt u het zelf in onze harten, opdat het zo zijn werk zal mogen doen. Heere, het is toch uw werk om te doen met uw woord al wat u behaagt. Wilt u vandaag dan ook nog dat werk ter hand nemen? Gij zijt de koning van uw kerk en gij kunt zonder onderdanen niet zijn. Dat hebt u in het verleden laten zien, dat uw kerk er is van het begin van deze wereld en dat ze er zal zijn tot in het eind der tijden. Heere, soms schijnt uw kerk tot het niets verzonken te zijn. En toch gaf u dan weer, ook in het verleden, en we hebben er gisteravond ook bij stil mogen staan, mannen van u, die opnieuw weer door uw genade het woord mochten verkondigen. Dat het deksel van uw woord af mocht gaan, het deksel van allerlei menselijke uitvindingen, wat over uw woord heen lag. En dat uw woord, het woord van vrije genade, weer gebracht mag worden. Heere, als we nu, let op de situatie van uw kerk, nu in 1993, dan mag ook ons gebed zijn: Heere, we smeken het u. Wilt u nog opnieuw zich ontfermen over uw kerk, ook hier in Nederland? En wilt u nog opnieuw weer uw woord zo laten schijnen dat harten van zondaren voor uw dienst mogen worden ingewonnen? Heere, dat hebben wij allerminst verdiend. En toch bidden we het u niet om iets in ons, Heere, hoe zou het kunnen? Maar we doen een beroep op uw barmhartigheden die groot en die vele zijn. Heere, werk ook vandaag in onze harten. En wilt u doorgaan met dat werk om uw gemeente te vergaderen? Zegent u ons zo, Heere, onder de prediking van uw woord. Wilt u hen die nog altijd zonder u voortleven het laten zien, Heere, waar dat uiteindelijk op uitloopt? Heere, gun hen geen rust meer, totdat ze de rust gevonden hebben in u. En u wilt toch ook de rust geven. Daarom geeft u toch ook uw woord weer vanmorgen. Doe het, Heere. Zegen ook hen die u mogen kennen. Heere, wat kan er dan ook in het leven een strijd zijn? Wat kunnen er veel aanvechtingen zijn? Heere, vertroost hen ook door uw woord van vanmorgen en leer hen te zien niet op wie zij zelf zijn voor u. Jawel, dan moeten zij zich ook wegschamen voor u. Maar hef hun hoofden op omhoog, Heere, en doe hen zien wie u bent. De trouwe, de eeuwig trouwe God. Schenk zo uw zegen over uw woord. Geef dat aan ons hier, Heere. Wilt u ook met hen zijn die met ons verbonden zijn? Schenk hen ook uw zegen, omdat u toch die God bent die inderdaad niet aan tijden en ook niet aan plaatsen gebonden bent. Uw toezicht gaat over alles. Gedenk ook, Heere, de gemeente in alle noden en zorgen. Ze zijn er, Heere. Ze zijn genoemd, maar er zijn ook ongenoemde zorgen. Heere, wilt u denken aan broeder Dijkstra? U weet hoe het met hem is. Heere, wat kan de weg soms zwaar en moeilijk zijn? Zeker als het naar de mens gesproken zo is, dat het niet zo lang meer zal duren zoals wij dat zeggen. Ach Heere, geef deze broeder wat hij nodig heeft. Wil hem nabij zijn met uw genade. Schijn over hem, Heere, met het vertroostend licht van uw aangezicht. Geef ook dat zijn hart naar u mag hunkeren. U weet hoe het ook is met hem. Heere, als daar de bestrijders zijn, en dat kan zo heel makkelijk op een ziekbed ook, ga zijn bestrijderen tekeer en geef hem een hart wat naar u mag verlangen. Sterk hem ook naar zijn lichaam, Heere, om deze weg te gaan. En geef hem in alles een goed toevoorzicht op u. Heere, gedenk hem en wees met hem en zegen ook zijn vrouw. Wil ze gedenken, Heere, in uw gunst. Wilt u dat ook doen aan zuster Wijnsma de Jong? Ze mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, Heere, en daarvoor zij uw naam gedankt. Dat is ook niet vanzelfsprekend. En tegelijkertijd weet u dat er ook voor haar nog zorgen zijn. Heere, wilt u met haar zijn in alle moeite van het lichaam en van het leven die zij moet ondervinden. En geef haar, Heere, dat haar enige verwachting ook van u mag zijn. Zegen haar en wees met haar. Gedenk haar met allen die haar lief zijn. En geef ook hen liefde om hun moeder te verzorgen, Heere. En geef hen ook de kracht om dat te doen. En geef hen ook uw zegen, ook in deze weg. Er is ook reden, Heere, om u te danken. Daar hebben we altijd reden voor. En u geeft ons daar reden te over voor. En soms is dat heel bijzonder zo. U gaf het, Heere, aan broeder en zuster de Vries Bijlsma. Dat ze mochten gedenken dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk met elkaar verbonden mochten zijn. Heere, wat een tijd, 45 jaar. En toch zullen ze misschien wel als ze terugkijken zeggen, het was zo voorbij. Heere, doe hen uw daden gedenken en geef hen uw hand te zien. Waaraan hebben ze het anders te danken, aan uw trouwe zorg? O Heere, geef hen ook de dank in het hart. En geef dat ze u de lof mogen toebrengen voor wat u gedaan hebt. Wilt u ook verder met hen zijn, Heere? Gedenk hen ook hun verdere levensweg. U weet hoe het zal zijn verder met hen. O God, geef hen ook de overgave aan u. En wil hen doen zien, Heere, dat het inderdaad ten tijde van de avond van het leven die toch gaat vallen, dan toch licht mag zijn door het licht van uw genade. Heere, geef dat ze hun weg niet alleen zullen gaan. En datzelfde bidden we u ook voor Erik, die morgen naar militaire dienst hoopt te gaan, naar de marine. Heere, dan is het inderdaad nodig, het gebed om bewaring, het gebed om bescherming door uw hand. Heere, wilt u met hem zijn? Als hij er tegenop ziet, geef hem toch de kracht om te gaan en geef ook dat zijn oog op u geslagen mag zijn. Heere, uw toezicht gaat inderdaad over alles. Geef hem daar ook de troost uit. Wil hem beschermen, Heere. En geef hem ook uw bijstand en uw kracht. Werk ook in zijn hart. En geef dat hij zijn jonge leven nog mag besteden in uw dienst. Ook op de plaats waar u vraagt dat hij zal dienen. Wees met hem, wees met zijn ouders en allen die hem lief zijn. En geef ons ook gebed voor elkaar. Heere, we hebben de namen genoemd. Er zijn ook namen niet genoemd. Wilt u ook met die zieken zijn en met allen die beproefd worden door u en die hun weg, zo schijnt het tenminste te zijn dat alles hun tegen is. Heere, geef nog dat uit alle moeite naar het lichaam ook nog winst geboren mag worden voor u. Zo werkt u toch, Heere, ook vaak. Geef dat het ook zo mag zijn en ondervonden mag worden. Geef ook overal waar uw naam gebracht wordt op deze dag uw zegen. Breid uw koninkrijk uit. Koning Jezus, grote koning van uw kerk. Doe uw koninkrijk komen. En geef dat uw woord gebracht mag worden naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Opdat zo de uitgang ook van deze dag mag juichen tot uw eer. Schenk ons uw zegen zo. In de vergeving ook van alles wat niet geweest is naar uw wil. Verzoen inderdaad de zware schuld. En is het zo, Heere, die ons met schrik vervult? Bewijs ons uw genade. om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nu met elkaar uit Psalm 102, daarvan vers 7 en vers 9. Psalm 102, vers 7 en 9. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En vers 9, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd en het zijn heerlijkheid aanschouwt, dan zal elk hem juichend eren. Psalm 102. Vers 7 en 9. Na de preek zingen we met elkaar van Psalm 87, vers 3. 4 en 5, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, dat voortgebracht. En dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Vers 3, 4 en 5 van Psalm 87. Gemeente, 31 oktober 1517. Als ik u deze datum noem, dan zult u ongetwijfeld zich herinneren dat Maarten Luther toen zijn 95 stellingen bekend maakte tegen de aflaat. U hebt er trouwens ook gisteravond nog met elkaar over nagedacht. En het verhaal gaat zoals u weet dat hij ze vastgespijkerd heeft aan de deuren van de slotkapel te Wittenberg. Nou, wat er van het verhaal ook waar is, dit is in ieder geval waar. Dat de hamerklop van het woord weer gehoord werd. Het woord waarvan Luther zei, dat is de ware schat van de kerk, van het allerheiligst evangelie, van de heerlijkheid en de genade van God. Daardoor ontvangen we vergeving van zonden, zoals hij noemde, de pardonbrief. En niet door de aflaat. U weet wel dat gedichtje, als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Nee, zo niet, zei Luther. En toch was dat het eigenlijke front niet waarop Luther streed, de aflaat. Waar ging het in de reformatie om? In ieder geval dit. Dat de kerk van een sacramentskerk weer kerk van het woord zou worden. U weet, de Rooms-Katholieke Kerk had maar liefst 7 sacramenten ingesteld. Bij wijze van spreken, van de wieg tot het graf was het leven ingekapseld door sacramenten. Van de doop tot en met het laatste oliesel. Luther heeft deze sacramentsleer aan de kaak gesteld. Hij gaf zijn boekje de titel mee, de Babylonische gevangenschap van de kerk. En daarin stelt hij dat centrale, dat de Heere met ons handelt, niet in de eerste plaats door middel van het sacrament. Maar de Heere handelt met ons, zo zei Luther, op de wijze van de belofte. Hoe krijg ik deel aan Gods genade? Niet in de eerste plaats door de sacramenten, die bij wijze van spreken de genade in zouden storten, die automatisch werkte, of je moest dan bepaalde doodzonden begaan hebben. Dan werd zo'n sacrament als het ware geblokkeerd. Maar anders, het werkte automatisch. Rooms-Katholieke Kerk, we zeggen kerk van het automatisme, en daarom Babylonische gevangenschap. De titel zag trouwens heen over het feit dat de paus een tijdje in Frankrijk moest verblijven, omdat hij zich in Rome niet kon handhaven. U begrijpt, de titel wijst heen naar het volk van het Oude Verbond, naar de kerk van het Oude Verbond. En het is aan die kerk dat de woorden van onze tekst vanmorgen geadresseerd zijn. Een kerk onder het oordeel, jawel. En toch spreekt de Heere tot deze kerk woorden van verlossing. En hij zegt ze aan dat ze eenmaal zullen terugkeren in hun land. 31 oktober 1993. Kerk in de ballingschap. Weten we daar nog van? Of zijn we thuis in Babel geraakt, gemeenschappelijk en persoonlijk? Kerk in de ballingschap. En ik denk weer even aan Luther. Kerk van het automatisme. Automatisch bekeerd of automatisch onbekeerd. Waar de worsteling ontbreekt met de beloften van God. En die altijd weer actuele vraag. Wordt ze nog gesteld? Hoe krijg ik een genadig God? Waar ook de verwondering ontbreekt over de daden van de Heere. Waar de verwondering ontbreekt over de genade van God. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren? Hoe zei Luther het ook alweer? God handelt met ons op de wijze van de belofte. Vanmorgen, gemeente, zien we daar ook iets van in onze tekst. Waar we het woord van de Heere lezen, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik, of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. We horen hierin Gods belofte van het herstel van Sion. In de eerste plaats wordt door het volk in ongeloof ontkent. En in de tweede plaats door de Heere opnieuw bevestigd. Gods belofte van het herstel van Sion in de eerste plaats wordt door het volk in ongeloof ontkend. In de tweede plaats horen we dat de Heere deze belofte opnieuw bevestigt. Gemeente, onze tekst staat in dat gedeelte van het boek van Jesaja wat wel het troostboek genoemd wordt. Het begint ook met dat machtige openingsakkoord: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En roept daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. En hoe vaak daarna klinken ook weer niet steeds de klokken van Gods verlossing, de klokken van Gods ontferming. In zijn toorn gedenkt hij zijn ontfermen. In zijn toorn, jawel. Want hoe was het volk Israël daar terechtgekomen in Babel? Was het niet omdat de Heere moet klagen, ze hebben mij de rug toegekeerd en niet het aangezicht, dat ze hun nek verhard hebben, zoals de Heere zegt? Dat de Heere moet klagen dat hij vroeg op was en dat hij de hele dag aan zijn volk arbeid ten koste heeft gelegd. En wat was het resultaat? Niets anders, zegt hij, dan stinkende druiven. En daarom heeft hij ze in de ballingschap gestuurd. Maar laat hij ze daar, nee, herhaalde keren laat hij weten dat hij ze eenmaal weer terug zal brengen. En zeker in dit gedeelte van de Jesaja-profetieën keert dat herhaaldelijk weer terug. Zo ook in de versen voorafgaand aan onze tekst. Zie, deze zullen van verre komen. En zie, die van het noorden en van het westen en geen uit het land van Sinem. Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde en gij bergen. Maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Hoort u dat? Heeft zijn volk vertroost. En het volk zit daar nog in ballingschap. Gemeente, het is zo zeker dat het zal gebeuren dat de profeet Jesaja het al ziet alsof het al gebeurd was. Zo zeker is het woord van de Heere. En dan gaat Sion spreken. De Heere heeft gesproken, en hoe? En wat zegt Sion nu? Klinkt daar het amen op Gods belofte? Doch Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Het is uit tussen de Heere en ons. Hij denkt niet meer aan ons. Gemeente, en dat was niet de eerste keer dat Sion zo klaagt. Ook al in dat hoofdstuk 40, waar de Heere tot Sion zegt: klim op een hoge berg, want je bent een verkondigster van goede boodschap. Dan moet de Heer het ook al vragen aan zijn volk. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en zegt Israël: mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het dan niet? Heb ik het dan niet gesproken? Gemeente, hoe komt dat? Dat Sion zo spreekt terwijl de Heere zijn belofte gegeven heeft. Sion meet haar situatie af aan haar omstandigheden, aan haar ervaringen die zo haak staan op wat de Heere gesproken heeft. Sion. Die naam wordt heel wat keren gebruikt in de profetieën van Jesaja. En u denkt vanzelf aan de stad. Een stad waarvan de muren in puin lagen, de tempel verwoest en bijna zonder inwoners. Sion, niemand vraagt naar haar. Sion, de plaats waar je de vossen over de puinhopen kunt zien lopen, een bergplaats voor wilde dieren. Kan het troostelozer? Sion. En zo is dat Sion, die stad, ook het symbool, het beeld van het volk daar in Babel, het volk in de vreemden. Het volk weg van haar stad, weg van de tempel. En voor haar ervaring ook weg van God. De Heere heeft mij verlaten. Gemeente, het woord wat hier gebruikt wordt, dat ziet als het ware op de verbreking van de huwelijksgemeenschap. Of, je kunt het ook zo zien, dat iemand nalaat om voor zijn verwanten en voor anderen te zorgen. Dat is het verwijt wat hier richting de Heere klinkt, wat Sion klaagt. De Heere heeft mij verlaten. Hij denkt niet meer aan mij. Hij zorgt niet meer voor ons. En dat nota bene van de Heere. Zo spreekt het volk hem aan. En u weet het, wat was de betekenis van deze naam? De ik zal zijn die ik zijn zal. Als ik vandaag trouw ben, mijn volk, dan ben ik het morgen nog en zal ik het altijd zijn. En toch zegt Sion, verlaten ben ik door de Heere. En het wordt als het ware nog versterkt en herhaald door dat tweede. De Heere heeft mij vergeten. Zakelijk zegt dat precies hetzelfde, vergeten zijn. Maar toch snijdt dat nog dieper in je hart. Als je vergeten wordt door iemand, en hoe pijnlijk kan dat zijn, dan betekent dat in feite dat je geen plaats meer hebt in het hart van de ander. En dat doet zeer. En zo voelt Sion zich. Jongens en meisjes, het is net als het misschien met jullie ook wel eens gebeurd is, dat je moeder gezegd heeft van, joh, wacht hier even, ik kom zo terug. Maar dan duurt het misschien wel eens even wat langer als dat je gedacht hebt. En wat denk je dan soms? Mama is me vergeten. Mama komt niet meer. En dan slaat de schrik om het hart. En misschien zet hij het wel op een huilen. Want mama is mij vergeten. Zo klaagt Sion over de Heere. En dat terwijl Sion in de profetieën van Jesaja ook de aanduiding is van het terugkerende volk. Dat maakt de aanklacht ook zo aangrijpend. Dat de beloften van God aan haar geadresseerd waren. En Sion zegt, er komt niks van terecht. Sion, dat is wat in vers 13 staat, zijn volk, zijn ellendigen. En ellendig waren ze, in de heel letterlijke zin van het woord. Uitlandig. U zegt me, ja, dat is toch allemaal niet zo verwonderlijk dat dat zo gaat daar in Sion. Dat is nogal begrijpelijk. Ja, gelet op de omstandigheden van Sion. Ja, je zult maar in ballingschap daar verkeren. En als je dan ook nog op je afkrijgt waarom dat je in ballingschap verkeert daar in Babel, dat dat door je eigen schuld is, dat de Heere terecht vertoond was. Begrijpelijk? Ja. Maar gemeente, de Heere wil niet dat zijn volk bij de omstandigheden zal leven, door alleen maar te zien op wat er bij hen is. Want gemeente, die klacht van Sion is de eeuwen daarna ook door het volk van het nieuwe verbond nog vele keren herhaald, dacht u niet? Daar is iemand die net als Naomi zo vervuld is van droefheid dat ze zegt, de Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Een ander die ziet op de situatie van de kerk nu, en die klaagt net als Elia, ik ben alleen overgebleven. De Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Of er komt een ernstige ziekte in uw leven, of in het leven van degene die u lief zijn. En wat klagen we dan? De Heere heeft me vergeten en hij heeft me verlaten. Of u wordt tot Christus geleid. En u verwachtte dat u inderdaad op een effen pad naar hem toe kon. En wat is er aan de hand in uw leven? Het is een pad vol gemeente, en zo zijn er duizend en meer omstandigheden die ons het zicht op de beloften van God ontnemen. En we laten ons het zicht ook ontnemen door alleen maar op de omstandigheden te zien. Begrijpelijk? Ja. Maar ten diepste, gemeente, is dat de vraag niet of het begrijpelijk is. Het is ontzettend aangrijpend als je het gevoel hebt door de Heere verlaten te zijn. Als de Heere je wilt verootmoedigen daardoor, of je op een bepaalde zonde wil wijzen. Of, en hoe vaak is dat ook niet zo, je juist is het ook inderdaad uit. En dan is mijn belofte ook voorgoed niet meer voor u bestemd. Niets lezen we daarvan. Hoe is het mogelijk? Gemeente, in het begin van het hoofdstuk wat we gelezen hebben, gaat het over de knecht des Heren. Voor de tweede keer al in Jesaja. En in hem zijn al Gods beloften ja en amen. Gemeente, dan moeten we kijken naar de lijdende knecht des Heren. En hij heeft ook geleden voor de zonde van het ongeloof. En dan horen we hem klagen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer door hem verlaten worden. Hij is werkelijk verlaten door zijn vader. Sion zal nooit vergeten worden, hoewel ze er zelf alle reden toegeven om door hem verlaten te worden. Wilt u dan nog langer deze klacht blijven uiten, als het de klacht ook van uw leven is? De Heer heeft me verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Is die lijdende knecht des Heren u dat waard? Gemeente, laten we verder gaan luisteren. En dan zien we dat we alle reden hebben om ons te verootmoedigen en om ons te verwonderen. Want geen verwijt klinkt, maar de Heere gaat opnieuw zijn belofte bevestigen. Als Sion nu zo haar klacht opnieuw weer geuit heeft, dan komt de Heere over die bergen heen. En hij zegt het Sion. Hij verzekert Sion opnieuw van zijn liefde. Opnieuw van de vastheid van zijn beloften. En hij gebruikt daar twee beelden voor. Het eerste beeld, om zijn vaderlijke zorg duidelijk te maken, is het beeld van de liefde van een moeder tot haar kleine, tot haar zuigeling. Gemeente, de zorg voor de zijnen is zo groot dat hij niet eens het beeld van een vader gebruikt. U weet, dat gebeurt herhaalde keren. Maar hij gebruikt het beeld van de liefde van een moeder. Vergeet soms een moeder haar kind, haar zuigeling. Gemeente, wat is er groter en wat is er teerder dan de liefde van een moeder voor haar pasgeborene, voor haar kleine. Dag en nacht is ze ermee bezig. Sion, het kan toch niet zijn dat ik u vergeet. Ik ben als een moeder die dag en nacht waakt over haar kleine kind. Hoe vaak gebeurt het soms niet dat de moeder al ongerust is als het een paar uur haar kleine niet gehoord heeft, en soms midden in de nacht ineens uit haar bed gaat om te gaan luisteren. Ademt het nog? Het is maar één voorbeeld, maar zo zorgt de Heere voor zijn volk. En zelfs, zegt de Heere, al zouden er moeders zijn, en dan zijn er toch ontaarde moeders, nietwaar, die hun kind zouden vergeten, dan nog, ik zal u niet vergeten. Als een moeder niet meer voor haar kind zorgt, is het een ontaarde moeder. Dan is ze de naam van moeder niet meer waard, zeggen we. Als ze geen ontferming meer bewijst. En het woord ontferming,
heeft te maken met een moederschoot. Dan is als het ware de moederschoot weg bij een moeder. Zelfs al zou het kunnen, zegt de Heer. En het kan, laat onze tijd ook zien. Zo ben ik niet. Ik ben een moeder die haar kind ontferming bewijst, Sion. En dat zegt de Heer tegen een kind dat het eigenlijk zegt, ja, u bent mijn moeder niet meer, want u zorgt niet goed voor me. Dat is beschamend als Sion zo geklaagd heeft dat de Heere zo naar Sion komt. Sion, verdenk je me nu echt in de zorg voor u? Gemeente, wat hebben we inderdaad een hart, wat de Heere altijd maar weer geneigd is te verdenken in zijn zorg. En hoe vaak moeten we het niet bidden, Heere, verlos me toch van al dat ongeloof en van al dat wantrouwen in mijn hart. En hoe vaak klinken de verwijten niet, vooral als het tegen zit in ons leven. Harde gedachten over God. Ik denk weer even aan dat voorbeeld wat ik net noemde, dat die moeder gezegd had van, joh, wacht daar even. En als dat kind dan in snikken uitgebarst is, omdat moeder zo lang wegblijft. Wat zegt moeder dan als ze terugkomt? Ik had het je toch gezegd. Ja, moeder had het inderdaad gezegd. Ik kom zo terug. Zo zegt de Heer het ook. Ik heb het je toch gezegd, Sion. Hoe ik ben. Gemeente, en hoe kan het nu dat er geen verwijten klinken? Hoe anders dan alleen om Christus wil. Waarom vergeet de Heere zijn volk, zijn Sion, nooit? Omdat hij Christus niet kan vergeten. De Vader heeft de Zoon volkomen lief. En zo heeft hij ook volkomen lief allen die in Christus zijn. Pas als God ophoudt om God te zijn, dan zal hij Sion vergeten. Als God ophoudt om heilig, rechtvaardig en waarachtig te zijn, ja, dan zal hij ophouden de ziel lief te hebben die zich onder de vleugels van Jezus verbergt. Onveranderlijke liefde. Eeuwige liefde. Sion, denkt u nog lange reden te hebben om de Heere te verdenken in zijn zorg voor u? Als de Heere dit gezegd heeft, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Of schoon? Ik niet. Sion, de liefde in zijn hart blijft veel meer brandende dan u naar hem kunt verlangen. De zee is niet zo vol water en de zon is niet zo vol licht als dat de Heere vol genade is. En dan wordt het nog eens een keer opnieuw bevestigd in het tweede beeld. Zie, let er toch op, Sion. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Jongens en meisjes, als je een keer iets moet onthouden en je bent bang dat je het vergeet, dan schrijf je dat wel eens even op je hand. Een boodschap. Of misschien op school, als je wat moest leren en je denkt van, hey, dat vergeet ik steeds, dan schrijf je het even op. Onthoud je het beter. Dan kun je er nog even naar kijken ook. Maar dat was je weer een keer af. Als je moeder dat ziet als je thuis komt, dan zegt ze, joh, was je handen eens even. Er staat allemaal dingen opgeschreven. Zo is het hier niet. Als de Heere zegt, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, dan wijst dat eigenlijk op het tatoeëren. Op, u weet wel, met schrifttekens of allerlei figuren in de huid prikken of branden. En dan nog zo'n kleurstof eroverheen, zodat het nog beter uitkomt. Nou, daar moet u aan denken als hier staat, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, als het ware ingekerfd. Het staat er onuitwisbaar in mijn handpalmen, Sion. En daarom ook, ze zijn steeds, voortdurend, onafgebroken voor mij, uw muren. Nee, het kan er nooit meer uit wat in de handpalmen van de Heere staat. Het is gelukkig, jongens en meisjes, niet met balpen geschreven of met wat ook, wat er zo weer af kan. Het is erin gegraveerd. Het kan er nooit meer uit. En wat ziet de Heere dan in zijn handpalmen, de muren van Sion? Zijn dat die muren die daar in puin liggen? De ruïne die overgebleven is, dan zou de Heere heel nauw aansluiten bij de klacht van Sion als ze zegt, de Heere heeft me verlaten en de Heere heeft me vergeten. En dan zou de Heere hier zeggen, Sion, ik denk steeds aan uw puinhopen. Ik ben er steeds mee bezig. Gemeente, dat zou troosten. Als de Heere zich openbaart als degene die zich met de puinhopen van ons leven bezighoudt. Niet waar? En toch moeten we hier denk ik aan wat anders denken, gezien ook het hoofdstuk in zijn geheel. Als we letten op bijvoorbeeld wat er na onze tekst komt in vers 17 en ook in vers 20. Dan staat er, uw zonen zullen komen of uw bouwers zullen komen en uw verwoesters zullen weggaan. En in vers 20 lezen we dat het zo zal zijn dat de inwoners van Sion zullen zeggen, de plaats is mij veel te nauw. Maak die muren nog eens wat groter, want we kunnen er met z'n allen niet meer in. Dat wijst dus heel duidelijk op het herstel van Sion. Gemeente, wat de Heere in zijn handpalmen gegraveerd heeft, dat zijn de muren van het herstelde Sion, van het herstelde Jeruzalem, de omtrekken van de nieuwe Godstad. Slopers weg en de bouwers komen. En hij heeft de tekening, de bouwtekening van het nieuwe Jeruzalem in zijn hand. Onuitwisbaar daarin gegrift. En God zelf is de architect van de nieuwe Godstad. En in die Godstad, daar zegt ook Jesaja verderop van in zijn profetie in 54, hoe mooi die eruit zal zien. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. Gemeente, in dit alles wordt eigenlijk over het herstel van het aardse Sion, het aardse Jeruzalem heen, wordt er gezien op de grote toekomst van Sion. Eigenlijk worden zo zichtbaar de omtrekken, de contouren van het nieuwe Jeruzalem, waarvan Johannes zegt in de openbaringen, ik zag het nederkomen uit de hemel. Daar gaat het op aan. Het ontwerp in de handpalmen van God staat er onuitwisbaar in gegrift. Het heilsplan van God is onherroepelijk vast. Zo zeker is Gods herscheppingswerk. Is er nog toekomst voor Israël? De laatste tijd heeft Israël wel wat meer aandacht gekregen, al was het alleen maar het feit door dat vredesverdrag wat gesloten is. Is er nog toekomst voor Israël? Gemeente, wij hoeven de bouwtekening niet in te vullen. Maar op de poorten van het nieuwe Jeruzalem staan de namen van de 12 geslachten Israëls. Gemeente, wat een vreugde zal dat zijn. Als ook de oudste broeder weer thuiskomt. Niet om te dienen als een slaaf, maar om als een kind lief te hebben. Bid om de vrede voor Jeruzalem, jawel. En heeft de kerk dan nog toekomst? Toekomst in Babel? Komt ze een keer thuis uit Babel? Komt er nog wat terecht van het werk van de Heere ook in deze tijd? De zorgen kunnen u om het hart slaan. Wat komt er van mijn kinderen terecht? Wat komt er van mijn kleinkinderen terecht? Of is het zo dat u en ook jij zich eigenlijk thuis voelt in Babel? Gemeente, ze waren er toen. Die klacht van Sion helemaal niet begrepen. De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Waarom? We hebben het toch goed hier in Babel? Het gaat toch allemaal goed? En je kunt je toekomst opbouwen. In Babel, daar kun je lol hebben. Daar kun je zelfs je godsdienstige plichten vervullen. En wat is er nou mooier dan die twee combineren? Ja, toch? Nee, Babel, nee, goed naar ons zin. Gemeente van nature hebben we het er allemaal best naar ons zin, is niet? En verlangen we helemaal niet om terug te keren naar Sion, naar God, naar de Heere? In de hoofdstukken voorafgaand aan deze profetie beschrijft Jesaja de ondergang van Babel, van de jonkvrouw Babel. En in Openbaringen wordt de val getekend van de grote hoer Babylon. En dan klinkt het wee, wee over die stad. Gemeente, als we ons hart in Babel hebben liggen en het blijft daar zo, dan komen we met Babel om. Dan zal het waar zijn, als God het niet verhoedt. Eeuwig van hem verlaten. Waarom? Omdat we het in Babel zo goed naar ons zin hadden. Zou u zich daar thuis blijven voelen dan? Als u weet dat u in het verkeerde gebied woont. Want de toekomst is niet aan Babel, maar aan Sion. Al Sions kinderen, die worden als levende stenen ingevoegd in het gebouw wat naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Al Sions kinderen komen thuis. En nog is er plaats. Nog wil de Heilige Geest stenen invoegen in dat Gods gebouw. De stad komt. En eigenlijk is ze er al. Ze is in aanbouw. Al telt ze in de wereld niet mee. Want ze is met onuitwisbaar schrift op de handpalmen van God gegraveerd. Daarom is er verwachting. De God die eenmaal een Calvijn en een Luther en noemt u maar opgaf, die God leeft nog. En wat is nou het geheim van het alles? En waarom is het zo zeker? Wij zien nu de leidende knecht des Heren met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zit ter rechterhand Gods en hij bidt daar voor de zijnen. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. En daar heft hij zijn handen op voor de Vader. En wat ziet de Vader in de handen van zijn Zoon? De littekenen van het kruis. Maar in die littekenen ook de omtrekken van het nieuwe Jeruzalem. Als de Vader zo zijn Zoon ziet, alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden, dan ziet de Vader voortdurend de omtrekken van het nieuwe Jeruzalem in de handen van zijn Zoon. En daarom, Sion komt er, want ze is gefundeerd op Christus bloed. Sion, waar zit u dan nog over in? Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, doe al uw kinderen ook uitzien naar dat moment waarop dat werkelijkheid zal zijn. Dat het nieuwe Jeruzalem van u van de hemel neerdaalt naar deze aarde. En waarop dan ook inderdaad gerechtigheid wonen zal. En gij alle tranen van de inwoners van die stad zult afwissen. En ondertussen zijn ze op weg. Geef dat te midden van alle aanvechtingen en alle gedachten die ook hen bespringen, dat u hen verlaten hebt en dat gij hen vergeten bent. Dat dit hun pelgrimstaf mag zijn. De Heere zal u niet begeven en niet verlaten. Heer, hoe vaak hebt u dat in uw woord ook niet voorgehouden. Heere, geef ook dat we inderdaad op weg mogen zijn naar die Godstad. Heere, als we nog in Babel leven. En van nature hebben we het er allemaal best naar ons zin. Open onze ogen, o God. Dat de toekomst inderdaad niet aan Babel is. Maar dat Babel vallen zal. Nog roept u ons, Heere. En zegt het, kom tot mij en wend u tot mij alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Heere, wilt u uw woord zegenen? Wilt u vergeven wat er geweest is, wat niet was na de reinheid van uw heiligdom? Doe daar genadig verzoening over. Ik wil ook verder nu met ons gaan deze dag. Breng ons vanmiddag ook weer samen in uw huis. Om dan ook het woord van uw evangelie te horen. Geef ons verder een goede dag met elkaar. En geef ons genadig uw zegen, Heilige Geest. Draag uw woord in de harten en laat het zijn werk mogen doen tot roem van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecten zijn bestemd voor de kerk, zowel de eerste als de tweede collecte die gehouden wordt. Na dat gecollecteerd is, zingen we met elkaar ten slotte uit Psalm 46, vers 1 en vers 6. God is een toevlucht voor de zijnen. Psalm 46, vers 1 en 6. Wij eindigen nu met de zegenbeden en zingen daarna nog uit het Lutherlied het eerste en het vierde vers. Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. We eindigen nu met een zegenbeden. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.